de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen, wien toekomt en ook in dit avonduur mocht worden toegebracht de lof, de dankzegging en de aanbidding. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Onze voorzanggemeente is Psalm 24, het vierde en vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de almachtige opperheer, het is God geweldig in het strijden. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning mocht ontvangen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van het hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. 4 en 5 van Psalm 24. Schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 11e hoofdstuk. Ik noem u Matteüs 11. Vooraf doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en spreken daartoe een ieder in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis, gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zouden, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen, een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een mens met zachte klederen bekleed? Zij die zie die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien, een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet, want deze is het. Van de welke geschreven staat, ziet: ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Nog niet de minste is in het koninkrijk der hemelen is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het zelfs met geweld. Want alle profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Die oren heeft om te horen, die horen. Nog waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaar. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden, in de welke zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied die in u geschied zijn, het zouden tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u, dat het den landen van Sodom verdraaglijker zal zijn in een dag des oordeels dan u. In die tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en heb dezelfde een kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, Want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader, nog iemand kent de vader dan de zoon en die het de zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wil nu samen het aangezicht des Heeren zoeken. Wanneer wij uw woord mochten lezen, horen, verstaan. Want wij lezen uw woord zo dikwijls en wij horen het woord voorlezen. Het gaat vaak het ene oor in, het andere oor uit. Het zijn menigmaal klanken, we beleiden het voor uw aangezicht. Woorden die we lezen, aaneengeregend tot zinnen. Zo na onze maaltijden. Als wij de gewoonte der vaderen handhaven en uw woord lezen met de onze. Maar ook in de persoonlijke schriftlezing en in de diensten des woords. O Heer, het is zo vaak klank alleen maar. Woorden, woorden. Maar wanneer we vanavond uw woord mochten lezen en onze ziel openviel voor dat woord waarin het in die wel toebereide akker benedenwaarts wortel gaat schieten en opwaarts vruchten gaat dragen, dan beginnen wij te jubelen, dierbare Bijbel, en zingen met de kerk: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streven. O, dan gaan we het jubelen, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Wij beleiden voor uw heilige majesteit, o volzalige heilige God, dat wij het verdorven, dat wij het verzondigd hebben, dat wij zulke grote egoïsten zijn, dat we ons bekommeren en ontrusten over veel dingen, terwijl we kostelijk goed weten dat er één ding nodig is, zoals u gezegd hebt, Heere Jezus. En we weten wel dat Maria het goede deel heeft gekozen, dat van haar niet zou worden weggenomen. Maar er is zo vaak die Martha drukte. Ach, en Martha was ook een vrouw die u lief had. Er zijn ook allemaal verschillende karakters, allemaal verschillende naturen. Ach, hadden we dan nog maar zo'n Martha aard, al is ze hierin te bestraffen. Maar hier, het kan vaak zo koud zijn, zo gevoelloos, zo dor, zo dood. En dan zien we hoe de wereld zich gaat opmaken om feest te vieren en ach, dan krijgen wij soms de neiging om te zeggen, bah. Het heeft niks te maken met de Heer Jezus Christus. Maar dan hoorden we vanavond dat de kerstman uit de lucht is gekomen in een kinderziekenhuis. O, wat naar, Heer, al die dingen. Wat naar. Wat een belediging voor u, Heer Jezus Christus. Dat daar een verklede man in een autogiro naar beneden komt en kindertjes cadeautjes gaat geven. Wat een belediging voor u, Heere Jezus, van wie Maarten Luther heeft gezongen: van hemelhoog, daar kom ik, Heer, uit hoge hemel kom ik aan. U bent gekomen uit de hemel. En het is geen kwestie van cadeautjes geven, maar het is die parel van grote waarde aanbieden. U zelf wegschenken. Hoe hebben we het weer gelezen zojuist met elkaar, uw nodiging, Heere Christus. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En dan hoeft u niet te zeggen, ik zal eens zien wat ik voor u doen kan of zo. Maar dan is er uw belofte. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Omdat gij des harten vrede zijt en de enig ware ruste. O, dat we die rust mogen kennen in de onrust der tijden. In de onrust ook van ons onrustig bestaan. En van ons onrustig hart. Wil vanavond ook in deze adventsprediking de luister van de Heere Jezus Christus doen verhogen. U weet hoe we naar hier zijn gekomen. U weet wat we hier zoeken. U weet wat we bedoelen. Of we werkelijk met verlangen naar hier zijn gegaan om te horen, om te spreken van u, om te zingen. U kent wat ons benauwen kan, de zorgen van het leven, de tegenslagen misschien. Hier zijn mensen die het misschien verschrikkelijk druk hebben en andere mensen die niks om handen hebben. Hier zijn mensen die het zeggen in een gezin, stil nou eens even. En daar zijn anderen misschien die denken, ik wou dat ik eens iemand hoorde praten, dat eens iemand bij me kwam. Allemaal verschillende mensen, jong of oud, hier zijn we, Heere God. We zijn bezig aan de voorbereiding voor het kerstfeest en wij komen er nooit mee klaar. Dat hebben we wel in de gaten, wij komen er nooit mee klaar. Maar Heere, zou u het zo willen maken dat, terwijl wij ons aan het prepareren zijn op het kerstfeest, dat u ons vanavond ineens kerstfeest geeft op 19 december. Wil onze zonde genadig vergeven om de verdiensten van de Heere Christus, die kwam om zondaren zalig te maken op aarde. Amen. De tekst voor vanavond leest u in het voorgelezen hoofdstuk, Matteüs 11, het derde vers, Matteüs 11, vers 3. En daar luidt Gods woord al dus. En zeide tot hem, zijt gij degene die komen zouden, of verwachten wij een ander? Wij willen zingen de 25e psalm, het derde en vierde vers. Terwijl uw gift wordt gevraagd tot de instandhouding van dit werk. En u wordt meegedeeld dat aanstaande zondagmorgen om 10:00 hoopt voor te gaan de eerwaarde heer Stormbroek uit Lunteren. En om 7:00 s'avonds de eerwaarde heer Visser uit Epe. We zouden zingen psalm 25, het derde, denk aan het vaderlijk meedogen, Heren, waarop ik bidden pleit. En het vierde is, Heren, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 3 en 4 uit psalm 25.
Thank you.
Kunt u het zich voorstellen, gemeente, dat we, als we het beleven, volgende week, om deze tijd al zijn aan de avond van de tweede kerstdag, dat kerstfeest 1962 dan alweer zowat voorbij zal zijn. Ja, we zeggen wel eens tegen onszelf en tegen elkaar, wat gaat het toch vlug. Straks is dat jaar weer voorbij, we zitten zo als we beleven mogen aan de oudejaarsavond en dan zeggen we 1962, nu al voorbij, ja, nu al. Hoe wordt bewaarheid wat God heilig woord zegt, dat het leven een damp is en wij vliegen daarheen. Aanstaande zondag zal dan de laatste adventszondag zijn en zal voor het laatste boodschap klinken dat de kerk des Heren zich gereed maken om dat grote heilsfeest van kerstfeest te herdenken. En we hoeven maar even om ons heen te kijken in Oosterbeek of Arnhem of waar dan ook. En dan zien we alle wegen dat heel de wereld bezig is om iets te maken van het kerstfeest. Ik ben er blij om dat de radiopastor Klamer vandaag in Op de Man Af zijn verontwaardiging erover heeft uitgesproken, 7:10, dat die kerstman in een helikopter is gedaald bij dat kinderziekenhuis, ik meen in Naarden of zo, en daar cadeautjes is gaan uitdelen aan de kinderen. Wie heeft dat mannetje toch uitgevonden? En hoe langer hoe meer, moet u eens opletten, hoe langer hoe meer wordt het kerstfeest verdrongen. Ik ben altijd nog blij geweest, dat moet u me goed begrijpen, ik ben altijd nog blij geweest dat wij in Nederland Sint-Nicolaas hebben. Er zijn mensen die dat natuurlijk schandalig vinden, want dat is iets Rooms en weet ik al niet wat, ik zie dat zo niet. Een zuiver nationaal iets en iedereen weet wel dat het allemaal maar onzin is, maar we krijgen graag cadeautjes en we geven graag cadeautjes ook en in kleine aardigheden. En daar kan nog aardig wat genoegen in het leven in zitten. Maar ik ben daar blij om, want in het buitenland is het zo dat de mensen elkaar cadeautjes geven met kerstfeest. Daar kent men geen Sint-Nicolaas, zoals wij dat kennen. En dan is kerstfeest het feest waarop aan de kerstboom allerlei pakketjes hangen, allerlei cadeautjes worden uitgereikt. En dat gebruik, geef er acht op, gemeente, dat gebruik dat begint hoe langer hoe meer veld te winnen ook in ons vaderland. Het kerstfeest moet van zijn eigenlijke plaats worden weggedrongen, worden teruggedrongen. Het kerstfeest is trouwens toch al een feest dat in kroegen kruipt. En allerwege zingt men. Men zingt of men nu droomt van een witte kerst. Of dat men nog liederen van de zondagschool in zijn geheugen ergens hangende begint te neurien of te zingen. Daar zei men vorige week, nee, begin van deze week, iemand ergens in ons land, dat ik nou niet zo min van hem moest denken, wat helemaal het geval niet was. Want ik heb niet het recht om van wie dan ook min te denken. Ik hoop me daar wel voor te wachten. Maar hij kon dat wel bewijzen dat het heel best met hem gesteld was en dat er toch nog wel iets van godsdienst bij hem was, want met kerstfeest, hij had al een kerstboom gekocht. En hij zong er nog bij ook in zijn gezin, ja. Het ene was een Engels lied, dat was dan die droom van die witte kerst waar hij dan op hoopte, en het andere was ook een mooi kerstliedje van Daar ruist langs de wolken. Nou wist ik niet dat dat een kerstlied was. En ik wil het ook op gezag van die goede man nog voorlopig maar niet aannemen. Maar hij veronderstelde wel dat ik het meester niet mee eens was. En toen zei hij, of vind je dat niet mooi? Ik zeg, nou, ik vind de combinatie nogal raar, als ik het zeg maar. Ja, en trouwens, dat lied, daar ruist langs de wolken. Dat vind ik nou wel goed en best, maar ik vind die wolken zo hoog. Ik vind ze hoog. Er zijn mensen die zeggen, daar ruist niks langs de wolken. Mag ik niet zingen zo best? Dat is allemaal onzin. Want het zal niet zingt het ruime hemel rond, verteld met blijde mond, God eer en heerlijkheid. Er gaat wel degelijk een sprake uit in de natuur. Maar ik vind die wolken zo hoog. Die naam die moet ruisen door de kantoorlokalen, door de scholen, door de fabrieken, door de werkplaatsen, door de huiskamers, door de kerken. Ja, dacht u dat in alle kerken die lieflijke naam, die hemel en aarde verenigd tezamen, dat die door alle kerken ruist? Was het maar waar. Goed, dus iedereen is bezig om zich voor te bereiden op de viering van het kerstfeest. En er is heel veel veranderd sinds Bethlehem. Ja, er is heel veel veranderd. Want toen was er geen plaats. En nou staan ze overal te zingen, driestemmig zelfs, nu zijt welkomer, Jezu lieve Heer. Ik liep vanmorgen in Hilversum met een muzikus die met mij uit de studio kwam. En die zegt, wil u wel geloven, dominee, dit is misschien heel erg schandalig. Maar ik krijg zo ontzettend genoeg van al die kerstliederen. Want het is maar koortje hier en koortje daar en repeteren zus en repeteren zo. En een en al kerstliederen wat de klok slaat en we moeten dat telkens en telkens weer overdoen, afijn u weet hoe dat gaat in de radiowereld. Je kunt er zo genoeg van krijgen. Ja, heel de wereld zingt kerstliederen, heel de wereld zegt, heel mijn hart staat voor u open. Ik had gisteren een open deurdienst in Zuid-Holland en zo'n kerstdienst en daar zongen ze allerlei liederen, ook dit lied. En toen zei ze, hoe vindt u dat? Ik zei, nou, ik vind het nogal overtrokken als ik het zeggen mag. Op u mijn heiland blijf ik open. De melodie is mooi, maar ik vind het nogal overtrokken. Zie, heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Wat zijn er toch een brave mens over heel de wereld. Wat is er toch ontzettend veel veranderd in 20 eeuwen. Laten we nou eens eerlijk wezen. Nu zijn ik welkom, overal. En 20 eeuwen geleden was er geen plaats. 20 eeuwen geleden gingen de deuren dicht in Bethlehem. En nu schijnt het dat alle deuren overal geopend worden. Mag ik voorlopig een vraagteken zetten? U hebt uw voorbereiding voor kerstfeest op de een of andere manier gehad. U bent er nog mee bezig. Ik weet niet welke manier. We kunnen de manier doen en nemen van het negativisme natuurlijk en zeggen dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. Maar positief, positieve voorbereiding voor het kerstfeest. Dat bent u er niet klaar mee. Dan gaan we vanmorgen en dan gaan we vanavond kijken naar een man. Een bijzondere man. Maar ja, we gaan niet over die man spreken, dat hoop ik tenminste niet. Al was het nog zo'n bijzondere man. Die vroeg, zijt gij degene die komen zal, of verwachten wij een ander? Johannes de Doper. Een zoon van godvrezende mensen. Ik heb vanmiddag een schoolvriendinnetje van mijn dochter getrouwd. En, ik ben nogal een beetje vasthouderig aan het kerkelijke jaar. En ik heb die jonge mensen getrouwd. Ik zag wel een paar verbaasde gezichten toen ik begon te lezen. Uit Lucas 1, die geschiedenis van Zacharias en Elisabeth, van die hele oude mensen die geen kind hadden en zo. Maar het ging me om deze tekst vanmiddag bij die jonge mensen. dat van Zacharias en Elisabeth staat, ze waren beide rechtvaardig voor God. Daar heb ik ze mee getrouwd vanmiddag. Zacharias en Elisabeth waren beide rechtvaardig voor God. De harmonie in het huwelijksleven. Natuurlijk zijn er verschillen. Natuurlijk verschillen de karakter. Natuurlijk is men het niet altijd eens. Stel je voor dat je het altijd met elkaar eens zou zijn. Het zou een saaie beweging zijn. Ja, vrouw, zeker vrouw, natuurlijk vrouw. En omgekeerd, ja, man, zeker man. Want een saaie beweging zou dat worden. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. Als we maar één zijn. En vooral, bovenal, die eenheid. In het volstrekt noodzakelijke, in het allernodigste. Johannes de Doper is opgegroeid in een harmonisch gezin, al is het dan nog zo klein, man, vrouw, kind. Een harmonisch huwelijksleven hadden zijn vader en zijn moeder, ze waren beide rechtvaardig voor God. Ik vind het altijd zo'n voorrecht voor de jongelui als ze ouders hebben die rekening houden met God en met zijn dienst. Dan komen ze wel eens bij me klagen en dan zeggen ze, ja, je mag dit niet en dat niet en van mijn vader mag ik niks en van mijn moeder moet ik al om 21:30 s'avonds thuis zijn en waar lijkt het op? Zie jij, je zou zeker een moeder willen hebben die zou zeggen, oh kind, wil je een nacht wegblijven? Nou ja, dat zou je willen hoor, gaat je gang maar. Nee, dat was nou onzin, zei dat meisje tegen me. U overdrijft altijd zo, zei ze tegen me. Daar is ze nog gelijk in ook. Maar ik zei tegen haar, wees toch dankbaar dat je ouders hebt die zorg voor je dragen. Je weet dat je ouders je opdragen aan de troon der genade. Je weet dat je vader en je moeder een gebedsleven kennen. En ze zei dat ze dat ook wel wist, maar ze kreeg de indruk dat ze het niet zo erg waardeerde. Daarom zeg ik zo vaak tegen de jonge mensen, wees dankbaar als het zo is dat vader en moeder, al is het dan voorlopig alleen maar uitwendig, laat ik dan dit eerst zeggen, al is het dan voorlopig alleen maar uitwendig, rekening houden met God en met zijn inzetting. Het grootste voorrecht is dat ze er bevindelijk kennis aan hebben. Johannes de Doper heeft dat voorrecht mogen genieten. Johannes de Doper heeft in dat huis gewoond waarin Maria gezongen heeft, haar lofzang. Er is vorige week verschenen de laatste postier, de vierde postier van professor Smelik. En dokter Okkerjager haalde het vanmiddag al even aan. Maar ik had het zondag al geplunderd, die postier voor de gemeente Nijkerk. Ik heb er eerlijk bij gezegd hoor, dat het van professor Smelik was. Dan is er geen bezwaar tegen. Namelijk een prachtige opmerking. En ik was blij dat dokter Jager die ook alweer doorgaf. Het heeft hem blijkbaar ook bijzonder getroffen. Maar in dat huis van Zacharias en Elisabeth heeft Maria gezongen. En wat heeft Maria gezongen? Mijn ziel maakt groot de Heer. Het geboortehuis van Johannes. Daar heeft Maria gezongen. Mijn ziel maakt groot de Heer. En wat doen mensen? Mensen die maken elkaar graag klein. Die hakken elkaar klein. Ik heb jaren geleden eens een conflict gehad met een onderwijzeres. Ik zei, juffrouw, u deugt helemaal niet voor het onderwijs. En hoe eerder u ophoepelt, hoe beter het is. Want u bent helemaal niet geschikt voor onderwijzeres. Dat met... Die juffrouw, die had een kind van 7 jaar, dat had een dom antwoord, een fout antwoord gegeven. Had een kind van 7 jaar voor de klas gehaald, vanwege dat domme antwoord. En dan moesten die andere kinderen, moesten het kind gaan uitjouwen om die domheid. Dat mens, dat begreep niet wat een complexe dat teweeg kon brengen bij een arme stumpertje van 7 jaar. Kleine hakken. Kan je wel, durf je wel, zo'n kind van 7 jaar, klein hakken. Ook al een man zijn vrouw klein hakken. En van die mannen die daar een handje van hebben. Dan praten ze over de babbelzuchtigheid van de vrouwen. Die vrouwen die praten altijd zo. Nou, u moet de heren der schepping bezig horen. Heb je ooit meegemaakt dat een kerkraadsvergadering voor 1:50 is afgelopen? Dat is ook allemaal zo hooggeestelijk niet hoor, wat er besproken wordt. Maar die mannen die hebben het altijd over de praatzucht van de vrouwen. En zelf... En bij hen zelf kent de woordenvloed geen grenzen. En omgekeerd vrouwen die over hun man op een denigrerende manier praten. Klein hakken maar. Ik heb jaren geleden meegemaakt een kind van Wat was dat kind? Vijf of zes, hoogstens zes. Je had het over de vader. Die zei een onvervalst Westlands, ik geloof dat die man kind is. Toen ging het over de vader, dat die man kind is. En dat ze gehoord van moeder, die zat met tante te praten. Ja, die man van mij is. Klein hakker. Dan kunnen mensen zo fijn elkaar in mootjes hakken. Maar Gods volk doet daar niet aan mee, want Gods volk heeft geleerd niet om klein te maken, maar om groot te maken. Groot de heren, mijn ziel maakt groot de heren. En het volk dat groot van de heren denkt, dat denkt ook groot van de medemens. En dan nog één keer door meneer Pauw hier in dit zaaltje. En dat zal wel voor de vierde keer zijn dat ik dat zeg van die Haagse orgeldraaier. Pauw zei, dan zie je soms in een orgeldraaier schepsel God. Hele schepsel, schepsel God. De orgelman. Zie, in dat huis waar die lofzang geklonken heeft, is Johannes de Doper opgegroeid. En straks dan gaat hij, de heremiet, de kluizenaar, zijn kemel of haar mantel en zijn dieet bestaat uit springhanen en wilde honing. Straks gaat hij zijn werk aanvangen als heraut, als voorloper. Hij komt, die na mij komt, is sterker dan ik. En voor de mensen, wie ben u nou eigenlijk? Zijt gij de Messias? En hij beleed en hij logen het niet en beleed, ik ben die niet. Johannes deed niet gewichtig.
Ja, mensen, dat is een zaak.
Nee. Als dan een vraag, wie bent u nou eigenlijk? Wat zegt Johannes dan? Dan zegt hij, ik ben de stem. Dat is die alleen maar een stem. Ik ben de stem van de roepen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En zo is hij voorloper van den Christus Gods voor hem uitgegaan. Straks gebeurt het wonder bij de Jordaan. De Christus Gods door Johannes gedoopt wordt. En Johannes, die zegt, mij is nodig van u gedoopt te worden. Maar Johannes moet de Christus Gods dopen. Want in de volheid des tijds heeft God zijn zoon gezonden. Galatenbrief. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Wij staan altijd boven de wet. Maar Christus kwam onder de wet. En zo heeft Johannes dan Christus Gods gedoopt. Hij staat met een grote uitgestoken vinger naar de Heer Jezus Christus. En hij zegt tegen de discipelen, zie het lam God. De zonde der wereld wegneemt. En tegen zijn jongen gaan de Heer Jezus volgen. En Johannes zegt, hier komen en bij mij blijven. Oh nee, helemaal niet. Oh nee. Hij wilde de minste zijn. Christus moest wassen. En Johannes moest minder worden. Het was een man. Ja, ik mag niet te lang over Johannes spreken. Het was een man. Voor wie je alleen maar bewondering. Voor wie je alleen maar eerbied kunt hebben. Ik denk in dit verband aan John Knox. De Schotse geloofsheld. Op wiens graf werd getuigd, hier ligt de man die nooit voor een mens heeft gesidderd. Prachtig is dat. Dat is een man. Die voor een mens bang is. Johannes de Doper is zo'n figuur. Hij kent geen mensenvrees. De meeste mensen zijn vol mensenvrees. Wat zullen de mensen ervan zeggen? Dat kan je niet doen voor de mensen. Maar Gods volk heeft godsvrees. En geen mensenvrees. En het gaat het volk des Heren erom wat de Heren zegt. Niet wat de mensen zeggen. Johannes de Doper kent geen mensenvrees. Want Herodes Antipas leeft in concubinaat. Hij heeft de vrouw van zijn broer tot zich genomen. Maar daar kun je natuurlijk niks van zeggen. Want dat is de koning. Daar moet je je niet mee bemoeien. Kijk, als het nou een doodgewoon mannetje is. Dan kan je zeggen, oh wat schandalig man. Wat hoor ik nou toch van je. Maar de koning, daar moet je maar niks van zeggen. Want daar krijg je narigheid. Johannes de Doper heeft gezegd, het is u niet geoorloofd, de vrouw van uw broer tot u te nemen. Johannes de Doper was een man die godsvrees had en geen mensenvrees. En het slot van het lied, de gevangenis. En nou ga ik niet fantaseren, maar dat blijkt uit ons teksthoofdstuk. Nou heeft Johannes iedere dag uitgekeken naar een tijding van de Christus Gods. Nou heeft hij gedacht, nou ja, maar vandaag of morgen,
dan komt de Messias mij verlossen. Zijn leerlingen kunnen op bezoek komen bij hem zo nu en dan. En er is er één die permanent bij hem op bezoek mag komen, dag en nacht. Die komt bij u en mij ook, dat is dezelfde. Die bij Johannes de Doper kwam, dat is precies dezelfde. En zijn gedachten zijn ons niet onbekend. En degene die bij u en mij dag en nacht op bezoek komt dan, wanneer wij het zwakste zijn, want hij is niet alwetend, maar wel medewetend, die vorst der duisternis, die heeft Johannes de Doper ingeblazen. Nou, wat hij nou bereikt in je leven. En die Christus, die laat je ook in de steek. Dan heb je gedacht dat hij je kwam verlossen, maar de ene dag naar de andere verstrijkt en er gebeurt niks. Nou is je hele je leven op een fiasco uitgelopen. En nu is het stikdonker geworden in het hart van Johannes de Doper. En de vreselijke twijfeling en verschrikkelijk ongeloof is daar binnengeslopen. Mijn vrienden, ik heb bij herhaling u aangeraden om een Bijbel met kanttekeningen te gebruiken. Is het niet? Dat is namelijk een van mijn stokpaarden. Kattengezant zei een tijd geleden, noem het maar een stok olifant zo langzamerhand, want het paard is zo groot geworden. Nou, best, lieve jongen, een stok olifant dan. Die Bijbel met kanttekeningen. En ik ben het daar in 999 van de 1000 gevallen mee eens. Maar ik ben het niet eens met de kanttekening op onze tekst. En dat klinkt vreselijk eigenwijs, ik weet het, maar ik ga het u verduidelijken. Want ik meen dat de kanttekening fout is. En dan schrikt er iemand en denkt, oh, dan gaat hij de godzalige kanttekenaren aanranden. Lieve mensen, die kanttekenaren waren mensen die zich konden vergissen. En ze hebben een vergissing gepleegd. Dan wordt het nog erger, mevrouw. Ze hebben een vergissing gepleegd op gezag van niemand minder dan Johannes Calvijn. En ze hebben een vergissing gepleegd. Dan wordt het nog erger, mevrouw. Ze hebben een vergissing gepleegd op gezag van niemand minder dan Johannes Calvijn. Dan kunt u zeggen, ja, maar nou wordt het toch verschrikkelijk. Ik dacht dat hier in dit zaaltje de zuivere prediking werd gebracht. En nou gaan we de kanttekeningen al aanranden. En nou gaan we al zeggen dat Calvijn fout was. Mijn vrienden, Calvijn heeft gezegd dat Johannes de Doper niet zelf twijfelde. Maar dat zijn leerlingen twijfelden. En dat hij toen die leerlingen maar met die vraag naar de Heer Jezus heeft gestuurd. En Calvijn heeft in dit verband een prachtige opmerking. Want Calvijn zegt, als je twijfelt, dan moet je met je twijfel naar de Heere gaan. Hey, ik bedoel dit, als u twijfelt aan bepaalde dingen, meneer. Hij zegt, ja, die maagdelijke geboorte, dat vind ik toch zo moeilijk. Of die schepping, of noemt u maar iets, de twee naturen van Christus of de predestinatie. Dan moet u niet uw vrouw met die twijfel bezwaren. Want het kan zijn dat zij daardoor ook moeilijke tijden kan doormaken. Nou ja, zegt u maar, de een kan de ander toch tot een hand en tot een voet wezen. Jawel, maar wij moeten met onze twijfel niet met elkaar gaan zitten praten, maar we moeten met onze twijfel, en dat is een prachtige opmerking van Calvijn, wij moeten met onze twijfel naar de Heere gaan. En daarom, zegt Calvijn, heeft Johannes die leerlingen, die twijfelde, Johannes zelf twijfelde niet, heeft Calvijn die leerlingen naar de Heere Jezus gestuurd. En de kanttekenaren, die gaan helemaal in die lijn van Calvijn doorredeneren. En dat is, ja, het is geen woord, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, maar ik vind alleen maar, ja, een vrouw zou zeggen lief. Het is zo goed van Calvijn om dit zo te willen. Hij heeft die Johannes de Doper zo hoog. En hij wil nou maar niet dat de mensen van Johannes de Doper zouden denken dat die getwijfeld heeft en dat Johannes de Doper... Het is zo mooi van Calvijn eigenlijk, al is het dan onjuist. Het blijkt uit de woorden, het blijkt uit wat de Heer Jezus straks zegt, ik hoop u daar nog op te wijzen. Namelijk als die discipelen weg zijn, dan komt de reactie bij die mensen, jongen, wie had dat nou gedacht van Johannes, hè? Dan ligt Johannes er helemaal uit. En dan gaat de Heer Jezus het opnemen voor Johannes de Doper, van vrouwen geboren. Is er geen groter dan Johannes de Doper, wat zij heeft uitgegaan en riep enzovoort. Het blijkt ook uit de woordkeus. Johannes in de gevangenis gehoord hebben de werken van Christus, soms twee van zijn discipelen. En zeide, niet meervoud maar enkelvoud, en zeide tot hem, dus Johannes spreekt,
door die twee discipelen en zeide enkelvoud tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Vrienden, het kan me niet schelen als u zegt, nou, ik hou het bij de kanttekeningen en bij Calvijn, hoor. Want, laat ik u dit zeggen, de meeste schriftverklaarders laten de kanttekeningen en Calvijn los. Praktisch allemaal. Maar ik vind het best, als u het daarbij wil houden, vind ik helemaal niet erg. Maar zou u het niet zo kunnen zien? Dat het zo vertroostend is. Dat het zo bemoedigend is. Het was vreselijk dat Johannes, die grote, van vrouwen geboren, zo'n ontzettende twijfel had. Maar is dat niet bemoedigend voor u en voor mij? Ik heb u wel eens verteld van die jonge dominee die bij Maarten Luther kwam en zei: dokter Martinus, ik kan niks meer geloven. Ik kan niet geloven dat er een hemel is. Ik kan niet geloven dat er een God is, dat er een leven na dit leven is. En toen zei Luther: gelukkig. En die dominee die schrok, was dat nou voor een opmerking? Als iemand zegt: ik geloof helemaal niks meer, dan zeg ik: gelukkig. Maar Luther zegt: gelukkig, want ik dacht dat ik de enige was die met die vreselijke twijfelingen rondliep, maar ik merk dat er nog meer zijn die zo verschrikkelijk kunnen twijfelen. Vrienden, zou het niet kunnen zijn tot u en mijn vertroosting dat deze grote Johannes de Doper de twijfel kent, de twijfel aan een Christusgod? O, een man met genade. Oh, hij op een wonderbaarlijke manier aangekondigd door de engel Gabriel aan zijn vader Zacharias. Hij, het kind van de godvrezende ouders. Hij, de voorloper van de Heere Jezus Christus. Hij, die bij de Jordaan heeft gestaan en Christus heeft gedoopt. Dan moet u zien, als hij met zijn martelende vraag bij de Christus komt, want het is zo donker geworden in het hart van Johannes. Het is een tijd van geestelijke verlating. Alles om hem heen is nacht. Zo moeilijk kan de vorst der duisternis het, de uitverkorene, maken. Een mens van gelijke beweging als wij, zegt Jacobus van Elia. En we kunnen het van iedere Bijbelheilige zeggen. Nee, de Bijbel beschrijft ons geen mensen zonder fouten, zonder zonden, zonder gebreken. Johannes de Doper is in het duister van de twijfel. We moeten zien hoe de Heere Jezus Christus hem niet gaat bestraffen. Oh, wat was er eenvoudiger geweest, laten we eerlijk zijn. Maar Johannes, schaam je je niet? Wat hebben je vader en je moeder je voorgehouden? Om nou zo'n trap te geven tegen die opvoeding van die godzalige mensen. Johannes, schaam je je niet? Je hebt aan de Jordaan gestaan. Je hebt mij gedoopt. De hemel werd geopend, de Heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif. En mijn vader sprak van de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. En dat heb jij gehoord, Johannes de Doper. Hoe durf je? Hoe durf je met zo'n schandelijke vraag tot me te komen? O nee. Lief de Heere Jezus. Wat hebben je vader en je moeder je voorgehouden? Om nou zo'n trap te geven tegen die opvoeding van die godzalige mensen. Johannes, schaam je je niet? Je hebt aan de Jordaan gestaan. Je hebt mij gedoopt. De hemel werd geopend. De Heilige Geest daalde neer in de gedaante van een duif. En mijn vader sprak van de hemel: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. En dat heb jij gehoord, Johannes de Doper. Hoe durf je? Hoe durf je met zo'n schandelijke vraag tot me te komen? O nee. Is de Heere Jezus ooit zo tot iemand gesproken? O nee. Als die martelende vraag komt: zijt gij degene die komen zou? Dan krijgen de discipelen van Johannes niet de boodschap: weet Johannes dan niet de moeder belofte in het paradijs? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Weet Johannes dan niet meer dat Micha geprofeteerd heeft van dat kleine Bethlehem Ephrata? Weet je het dan niet meer dat Jesaja geprofeteerd heeft van een maagd die zwanger zou worden en een zoon zou baren? Zijt gij degene die komen zal? Ja, dat weet Johannes allemaal wel. Die profetieën weet Johannes allemaal wel. En Bethlehem is de stede, daar is het geschied voor waar. Zijt gij degene die komen zal? Johannes is teleurgesteld. Ach, ze hebben toch allemaal op iets gerekend, of niet? Johannes en Jacobus, die spannen hun moeder ervoor. Tja. De moeder van Jacobus en Johannes komt bij de Heer Jezus vragen om een plaats in het koninkrijk.
voor haar beide zonen, de een aan de linkerkant en de ander aan de rechterhand. Johannes de Doper heeft toch wel recht op de positie van, als straks dat aardse Messiaanse Rijk zal zijn gesticht, de positie van een minister van binnenlandse zaken of buitenlandse zaken. Hij is een grote, hij is de heraut, hij is... En nu zit hij in de gevangenis en dag na dag verstrijkt. En straks, hij weet niet welk zwaard hem boven het hoofd hangt. Straks dat vreselijke. Ik begrijp nooit dat dat meisje, dat die moeder niet gillende weg zijn gelopen. Dat hoofd van Johannes de Doper op een schotel, zo in die feestzaal. Zijn hoofd werd van zijn lichaam gescheiden. En zijn hoofd werd in de feestzaal gebracht van Herodes, de dronken man. Maar er was nog een andere scheiding. Er was de scheiding van ziel en lichaam. En terwijl het hoofd van Johannes de Doper in de feestzaal van Herodes is, is de ziel van Johannes de Doper op dat feest van de koning der koningen om eeuwig te zingen van Gods goede tierenheid. Ja, hij had het gezegd, hij moet wassen en ik moet winder worden, maar wie had kunnen denken dat Johannes moet werken aan zijn eigen onthoofding. Dat is een zaak. We kunnen daar makkelijk over praten na 20 eeuwen. Maar dat is een zaak. En dat nou dag na dag verstrijkt en dat er niets gebeurt. Dat de Messias hem in de steek laat. Terwijl Johannes op tal van plaatsen en tot tal van personen gesproken heeft van een Christus God. Zij degene die komen. Of verwachten we een ander? Mochten we maar een ander verwachten? Mochten we maar een ander verwachten? Een Messias die als een rozenkavalier zo het een en ander te geven heeft. Een Messias die zijn dienaren niet in de kou van de kerker laat zitten. Een Messias die zijn dienstknechten niet aan de dood prijsgeeft. Een Messias die niet zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. De dienstknecht is iets meer dan zijn heer. Gij zult van alle gehaat worden. Ze hebben mij eer gehaat dan u. In de wereld zult u verdrukking hebben. Moeten we een ander verwachten? Heja. Een andere Messias. Geen Christus. Die daar gaat naar een kruis. Trouwens een koning geboren in een stal. Heeft het u nooit geërgerd? Wees nou eens eerlijk. Wat zegt u? Nee. Nou, dat is jammer. Dat is jammer voor u. Want ik zou durven zeggen, dan bent u zo dood als een steen. De ergernis aan een Christus God. Ons vlees, vrienden, begeer deze Messias niet. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht, zegt de profeet. Is dat mijn koning? Dominee, u vergist zich, dat is een lied, dat moet je in de lijdenstijd gebruiken. Waarom? Dan kun je ook met kerstfeest zeggen, is dat mijn koning met een blik op de kribbe? Is dat allervader wens? God uit God en licht uit licht in een voerbak van beesten. Zijt gij degene die komen zou of verwachten we een ander? Een Messias die de zijne succes, positie, eer en aanzien geeft. Zo'n Messias begeren we. Ach. Dan zijn er wel van die Messiassen in deze tijd, is niet. Daar is het geroep van het communisme. Oh nee, maar dominee, er zit hier... Nee, dat weet ik wel. Maar er zijn alleen maar miljoenen mensen die door dat zoetgefluit verlokt zijn geworden. En alle bezit delen en dan voor iedereen. Het zoetgefluit. Van de mammon, van de geldgod, de lokroep van Venus, de godin der zinnelijke liefde, Messias. Zouden we niet een ander verwachten? Een Messias die geeft wat we graag willen hebben als ik ziek ben, gezondheid. En als ik me eenzaam voel, gemeenschap. En als zo'n Messias. Beantwoord aan mijn verlangen. Zie, zo heeft Johannes de Doper gesproken. Hebt u nooit zo gesproken? Zijt gij degene die komen zou?
of verwachten wij een ander? En hou de boodschap terug. Geen verwijt. En geen klein hakken van Johannes de Doper, maar in tegendeel tegenover de mensen, als straks de discipelen weg zijn, Johannes nog hoog houden, hoog houden. Van vrouwen geboren niemand groter. Maar wat nou de boodschap? Op de martelende vraag, ga heen. Boodschap Johannes weder, geen gehoor ten zien. Blinden worden ziende en kreupelen wandelen mee, laatsten worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en den armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Ja goed, dat weten we. Doven die horen en blinden die zien en doden worden opgewekt en kreupelen wandelen. Jawel. Jawel meneer, maar moet je horen. Natuurlijk, dat is letterlijk, dat is gebeurd. En die, met die doden die zijn opgewekt en die doven die horen en die blinden die zagen en die kreupelen die wandelden. Maar dat is Johannes beeld. En als u het goed mag zien, is het uw beeld en mijn beeld. Blind. Blind. Ja, zeker menen de rijk en verrijkt te zijn en geen dings gebrek te hebben. Maar ge weet niet, zegt de Heere, dat ze zijn jammerlijk, ellendig, arm en naakt en blind. Wij zijn van nature zo blind als een mol. Johannes daar in de kerk. Een man met zoveel genade, maar het is zo donker om hem heen als maar kan. Hij is zo blind als een mol. En hij ziet niets van al dat hij. Dat God heeft doen verkondigen, waarvan Johannes toch een groot getuigenis geweest. Blind. En doof. Doof voor het zoete roepen der genade. O, is dat niet uw beeld, mijn hoorde, mijn hoorderes? Hoe menigmaal gezeten onder de prediking. Zondag aan zondag, wel echt twee keer. Van jongs af aan erbij opgevoed. Doof! Die prediking van vrije genade. In de kerk uitkomen nu. Ja, het was vol, het was niet vol, het was goed, het was niet goed. Maar doof! Voor de lokstem, voor de roepstem, voor de nodiging van hem. Die zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur zal open gedaan hebben, ik zal tot hem inkomen en met hem avondmaal houden en hij met mij. Kreupel als Mephibozet aan beide voeten. Kreupel. En dan met Mephibozet te zeggen, wat is het? Dat je hebt omgezien naar een dode hond als ik ben. Dat is zelfkennis, gemeente. Dat is zelfkennis. Om nou zo te zien dat we blind zijn. Dat we dood zijn. Dat we kreupel zijn als Mephibozet aan beide voeten. En met hem uit te roepen, wat is het dat gaat omgezien naar een dode hond. Als ik ben. Meelaten worden gereinigd. Algewaard te worden van hoofdschedel tot voedsel. Meelaten te zijn en dat het. Dat er nou maar één middel is om die kwaal te reinigen. Want al wiest u met salpeter. En al naamt ge veel zeep daartoe, mijn lieve mensen, de schrift zegt. Dat we die onreinigheid niet kunnen afwissen, maar er is één middel. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Meelaatse worden gereinigd. Doden worden opgewekt. Ja, dochtertje van Jair. Ja, de jongeling in Nain. Ja, Lazarus. Doden zijn door den Heere opgewekt. Maar vrienden, het is het beeld van Johannes de Doper. Het is het beeld van elk van Gods kinderen. Zoals ze zichzelf leren zien. Dood. Dat weet wel. Een moderne mens wil dat niet meer horen tegenwoordig. Maar dat is het beeld. En zo zegt ons de Heidelberger op grond van Gods woord, dood door de zonde en door de misdaad. En nou het hoofd. En de armen wordt het evangelie verkondigd. Het is niet voor de rijk. Armen heeft hij met goederen vervuld, zong Maria in haar lofzang, toen ze den Heere groot maakte. Armen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezocht. Nou wordt aan de armen het evangelie verkondigd. Niet de mens die rijk en verrijkt is. Maar een arm ellendig in zichzelf. Gans doen waardige zondaar, zei een ouderwetse mens. En dat is een goede term.
Kunnen we het gerust bijhouden, al klinkt het nou nog zo 19e eeuw. Maar het is een goede term die alles verklaart. Dat aan de armen het evangelie wordt verkondigd, het uitangelie, om de boodschap van genade. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen. Ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. Psalm 72, 7e vers. Ik noem het Psalm 72, vers 7. Noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan als hen geweld en list bestreden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Zijn gemeente, en dat is een vraag die ik in ieder van u voorleg. Het slot wat de Heere gezegd heeft aan de discipelen, dat ze aan Johannes de Doper moesten zeggen, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Het zal de vraag zijn of wij die ergernis kennen, ja dan nee. Het is niet goed en het is allerminst goed te praten. Maar zie vrienden, het kan niet anders. Waar de Heere is, daar komt de duivel op af. En dat zal altijd weer bestreden worden. En altijd weer aangevochten. En Gods kind kan zonder die bekoring, zonder die beproeving niet zijn. En daarom heeft de Heere ook zijn kerk leren vragen. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. En de Heere geeft Johannes de bemoediging. Zalig. Zalig is hij. Die aan mij niet zal geërgerd worden. Denk erom, Johannes. Het gaat op die zaligheid aan. De zaligheid die in den zaligmaker is. De zaligheid die in geen ander is. En dat onder den hemel geen andere naam gegeven is. Door welke we moeten zalig worden. Vrienden, wanneer is het voor u kerstfeest geworden? Want dan hebt u kerstfeest mogen vieren. U moet niet zeggen, ja, dat hopen we volgende week dinsdag te doen, want dat is natuurlijk onzin. Het gaat erom dat we het ooit hebben geleerd, dat ons hart de kribben is waarin de Christus God ter wereld komt, geboren. En dat we hem in het hart te dragen als een teer geschenk. Want u weet dat die oudvader gezegd heeft, al was Christus 1000 maal geboren in Bethlehem en niet in u, dan zijt ge nog verloren. Want dit zal het moeten zijn wat apostel Paulus heeft uitgeroepen. Ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En u had Johannes de Doper dat zonder enige twijfel van vrouwen geboren, niemand groter. Johannes de Doper de wegbereider en voorloper van de Heer Jezus Christus. En nochtans, deze man heeft het zo benauwd, deze man heeft het zo bang gehad, deze man is zo in het donker geweest. En, ach, dan zouden we vele van Gods kinderen kunnen aanhalen, wie moet ik noemen. Het is wat de Fransman zegt, mer à boire, de zee om uit te drinken. Wie zullen we noemen uit de Bijbel, wie zullen we noemen uit de kerkgeschiedenis? Misschien uit uw eigen familie wel. Een onbekende verder in het land, maar ze zijn er geweest. Nou, ik kan zeggen, al Gods volk heeft die toestand leren kennen. Paulus zegt, anderen gepredikt hebben, dan is hij bang voor zelf verwerpelijk te worden bevonden. De man aan Gods hart, David, is bang dat hij een deze dagen nog zal omkomen door de hand van Saul. En die man die wist toch goed wat de Heeren hem beloofd had en wat de Heeren hem toegezegd had. Twijfel, duisternis, ongeloof. Ik noem de kerkgeschiedenis. Wie zullen we noemen? Ja, wie niet? Luther. Die wegliep uit Wittenberg omdat de eerste de beste boer meende dat hij meer van theologie wist dan dokter Martinus Luther. Luther, wiens vrouw dacht dat de God van Maarten Luther dood was. Uit onze eigen omgeving wellicht. Ik denk sterk aan iemand. Hij is in de hemel. Ik denk sterk aan iemand die het zo donker heeft gehad. Dat was meer... De ziekte die dat meebracht, meer somatisch dan psychisch. Ik denk aan dominee Fraanje van Barneveld. Zeggen de mensen die zo donker heen gaan. Ik heb het voorrecht gehad dat ik aan zijn ziek- en sterfbed heb mogen zitten. En uit zijn mond vele opmerkelijke dingen heb mogen beluisteren. Al waren wij dan van verschillende kerken. Dat heeft bij ons nooit wat uitgemaakt. Al waren we het in verschillende dingen lang niet met elkaar eens, hij niet met mij en ik niet met hem, dat nam niet weg dat ik hem altijd gezien heb als een grote knecht van God. En een man van wie ik rotsvast overtuigd ben dat hij eeuwig zing van Gods goede tieren heeft. Ik heb er een ruzie om gekregen om hem. Hij heeft het nooit geweten uiteraard. Zou hij willen dat ik ruzie om hem kreeg? Bij zijn leven heb ik dat wel eens gehad. Dat heb ik hem nooit verteld. Maar toen hij gestorven was ook. Maar dan was er denigrerend op de Veluwe gezegd. Die mensen gaan naar Fraanje. En toen zei ik dat is gelukkig. Maar ze bedoelen de kerk. De oude gereformeerde kerk of de gereformeerde gemeente. We gaan naar die kerk, maar dat noemen ze daar op de Veluwe, de kerk van Fraanje. Smalen. Die mensen gaan naar Fraanje, ik zeg dat is gelukkig. Nou, noem dat maar gelukkig, als er nog een goede waarheid is in de hervormde kerk, dan... man, doe toch kalm. U zegt, ze gaan naar Fraanje. Nou, je gelooft misschien zelf nog wel dat dominee Fraanje in de hemel is, of niet? Oh, dat wou hij dan niet ontkennen. Nou, ja, nou, ze zijn toch gelukkig als ze naar Fraanje gaan. Komen ze daar waardoor meneer Fraanje eeuwig zingt voor Gods goede tieren. Nee, nou, toch gelukkig. Hij heeft het benauwd en bang gehad. In het eind van zijn leven. Het zweefde me al door voor de geest. Het is misschien niet goed dat ik dit gezegd heb. Maar waarom niet? Ik meen daarin ook zijn nagedachtenis. Al was hij dan van een andere kerk. Wat doet dat er toe, lieve mensen? Zijn nagedachtenis te eren. Ik wil alleen maar zeggen, u kent het misschien in uw eigen omgeving, misschien hebt u wel eens tegen uw grootvader of grootmoeder of vader of moeder gezegd, maar ik begrijp niet, u bent toch bekeerd, hè? U bent toch bekeerd, maar hoe kan je nou toch zo zijn, en hoe kan je nou toch, u bent nou toch werkelijk een bekeerd mens, dat, maar toch geloven dat een bekeerd mens, die kent toch niet al die vreselijke twijfelingen, en ongeloof, waar blijven we dan? Lieve mensen, de schrift zegt dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Van onze kant hoor. Maar er zal dan de rechtvaardige en de goddeloze verschijnen. Volgende week om deze tijd is kerstfeest bijna voorbij. En wat zal het dan geweest zijn voor u? Het feest van Gods welbehagen. Wat is dat eigenlijk welbehagen?
Een welbehagen. En dat wordt duizenden malen gezongen in ons vaar. Want een welbehagen, dat is echt het woord dat bij kerstfeest past. En de mensen, ja, het woord zegt al zo weinig meer, welbehagen. Dat hebben we al zo ergens tegen het plafond van een kerk gehangen. Weet je wat welbehagen is? En dat heeft de moeder in haar kindje. Ieder geluidje, ieder gebaartje neemt ze in zich op. Welbehagen, dat heeft de man in een vrouw. Welbehagen, dat is liefde. Komt verwonderd u hier, mens. Je ziet hoe dat uw God bemint. Dat is welbehagen, God. Kerstfeest, het feest van het welbehagen. Johannes de Doper mogen twijfelen. Christus God stuurt hem de boodschap en zalig is hij. Die aan mij niet zal geërgerd worden. Toe, Johannes. Toe. Die zaligheid, die was dichterbij dan Johannes dacht. Dichterbij dan Johannes dacht. Hoe is dat nou voor u en voor mij? Zal dat zijn zaligheid of rampzaligheid? Daar gaat het een keer om. Dan kan het zo gebeurd zijn met u en met mij vanavond nog. Daar hoeven we nog dit zaaltje niet eens voor te verlaten. Dan is het gebeurd. U preekte zondag op het harde. Naar bij Oldebroek. Die mensen die waren beduusd, die kerkraad. En zei, ja, dominee, zo wat naars vanmorgen, hè. Zo wat naars. Nou, wat was er dan? Ja, dan was een vrouw niet goed geworden. En een hele consternatie. En nou ja, voordat de kerk uit was, om het kort te vertellen, voordat de kerk uit was, was ze al in het ziekenhuis in Zwolle. Zieke auto voor, ervaren was dat gaat. Dan ga je naar de kerk en dan denk je, als je uit de kerk komt, nou, dan drinken we bij tante Marie koffie. En, hè? Ja, en dan praten we nog een beetje over de preek of zo. Dan kom je in een ziekenhuis terecht en dat had ook nog wel anders gekund. Ja, ik ga dan altijd weer zo doorbreien natuurlijk, maar dat is tot ook in een lijkenhuisje terecht kunnen komen. En daar staan u en ik aan bloot vanavond. En iedere dag van ons leven. En dat geeft niks als we in Christus geborgen zijn. Dat geeft niks. Als we de enige troost kennen in leven en sterven, zal het enkel winst zijn. Enkel winst. En toen keek ik op, zeiden ze, zei een dominee van hen, in de kerk in Barneveld, bij de rouwdienst van dominee Franje. Ik had al die stromen van welsprekendheid of quasi welsprekendheid over me heen laten gaan. En toen een van die dominees zei, het schip gaat niet in de haven met volle zeil, maar met gestreken zeil. Toen denk ik, dat is prachtig. Dat is in de roos, dat is raak getypeerd. Het schip gaat in de haven met gestreken zeil en niet met volle zeil. Zie, vrienden, hoe zullen wij aanlanden aan die kust der eeuwigheid? Dat is nou de levensvraag. Is er dan de ergernis geweest aan de Christus God? Je twijfel met kerstfeest. Zijt gij degene die komen zal, verwachten we dan. En zeg dan maar wie je verwachten wil. Dan zou ik willen zeggen, namens u en namens mezelf, Heere, wij kunnen geen ander verwachten. Wij willen geen ander verwachten. En blijven wij dan Heere verwachten. En wachten zo de ziel ongestoord. En dan zegt iemand misschien, ik wacht al zo lang. Ik wacht al zo lang. Ik weet niet of het helemaal waar is. Ik weet niet of die uitdrukking helemaal juist is. Maar dit weet ik wel. Dat die den Heere verwachten de kracht zullen vernieuwen. Dit weet ik wel. Dat hij mogen toeven. Maar dat hij op zijn tijd zal komen. Hij zal gewisselen komen. Hij zal niet achterblijven. En daarom kan ik mijn catechisanten, daarom kan ik mijn gemeente nooit anders dan aansporen. Om te zeggen, mensen hou aan. Mensen vraag. De Heere wil er om gevraagd zijn. En de Heere wil het ook geven. Want wij kunnen geen ander verwachten. En ik zeg het nogmaals. Wij willen geen ander verwachten. Een zogenaamde Messias, een pseudo-Messias, die ons geeft. Wat ons vlees en bloed begeren, die geeft ons niet wat ons sterfelijke ziel van nodig heeft. Er is er maar één.
die zijn kerk zo lief heeft gehad. Zo lief, zegt dat kerstversje, had hij zondaar. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God. Door zijn kruisdood vroeg. Ik hoop, vrienden, dat u een gezegend kerstfeest tegemoet mag gaan. Ik hoop dat het vanavond, ik hoop dat het vannacht, of wanneer God het geven mogen, kerstfeest, voor u mogen zijn, Christusfeest, dat gij het mag ondervinden, dat die Heere Jezus Christus naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest, nimmer wijkt van zijn kerk, dat hij naar zijn belofte met hen is, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld, dan gaan ze getroost. En dan kunnen in de grootste smarten de harten in den Heere gerust zijn. Ik zat en hiermee eindig ik. Bij een jonge vrouw, niet van mijn kerk, die sterven gaat. In het laatste stadium van kanker. En ze is de laatste maand aan het uitteren. En ze vecht. Zoals ik nog nooit een vrouw, en dat bedoel ik niet smalend, want ook op dat gebied kunnen vrouwen meer hebben en zijn moediger, denk mij, dan menige man. Maar ik heb nog nooit een vrouw zo zien vechten als zij. Met een masker van quasi-opgewektheid, met iets van sterkheid in dat broze, zwakke lichaam. Totdat ik alleen maar keek en niet meer reageerde, want we hadden nogal eens ruzie. Oh, vriendschappelijk hoor, maar we waren het nooit eens. En ik gaf het op om aan een sterfbed te gaan theologiseren en bekvechten. Ik ben ze niet over. En ik keek alleen maar. En toen brak iets. En toen kon ik weer niet verder. Want dan zou je zeggen, bij een slechte dominee ben ik ook. Maar je kunt zo makkelijk zeggen, als de pijn in een lichaam doorteisteren, kun je zo makkelijk zeggen als gezonde man dan op een stoel bij dat bed, in de grootste smarten blijven onze harten in een Heere gerust. Ik heb alleen maar gezegd, ik weet niet hoe het bij mij zou zijn als ik daar lag. Maar ik weet wel, dat mijn vertrouwen zou zijn op den Heere alleen, die kracht geeft waar geen kracht meer is. Mijn vrienden, ik wens u toe dat gij die kracht van die opgestane Heere die in Bethlehem gekomen is, mag ondervinden in uw leven. Wij verwachten geen ander. Wij verwachten hem alleen. Amen. En waarom verwachten we dan toch zoveel andere dingen? Die heb ik nevens u in den hemel, nevens uw lusttoons ook niets op de aarde doen, omdat dat beleven, Heere. En geef ons zo, niet alleen nu, niet alleen in de adventstijd, maar alle dagen van ons leven door te brengen. Dit is de kracht, dit is de steun, dit is de sterkte. Die een mens die uw kerk in dit leven mag ondervinden. Doe het ook hier in Oosterbeek ervaren. En neem daartoe genadig weg wat niet goed was. Om Jezus wil. Amen. Zing het laatste vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel God ook zijn hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, het laatste vers.
de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.